Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over...
het desastreuze interview van Glennis Grace. Is haar carrière nog te redden?
Dan soep gooien over een dure Van Gogh. Daarmee bereiken klimaatactivisten meer dan je zou denken.
En wereldwijd werden scholen aangepast om te werken volgens de growth mindset. Dat blijkt een slecht idee. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Nederland had het deze week over een interview met Glennis Grace.
Ja, heel veel besproken inderdaad, dat interview. Ja, even Jinek heeft wel een paar van die interviews. Nick en Simon had natuurlijk ook een paar weken geleden. Nu Glennis Grace, groot interview. Iedereen sprak erover.
Ik kijk zelden Jinek,
ja.
Maar deze heb ik gekeken.
Ja, ze probeert haar carrière te redden. Dat is natuurlijk het doel van dit interview.
Glennis Grace heb je dan over, hè?
Dus, exact. Ja. Glennis Grace, niet Eva Jinek, maar Glennis Grace probeert haar carrière te redden. Zangeres Glennis Grace, ken je liedjes van haar trouwens?
Moet ik heel diep nadenken?
Mm-hmm.
Nee.
Nee. Nee, ja, ze is ook meer bekend van covers. Ze heeft niet zo heel veel eigen nummers in het verleden uitgebracht. Ze is wel uitgebracht, maar ze waren niet ook een grote hit.
Nee, hoeft geen probleem te zijn, want ze heeft een prachtige stem.
Ze heeft een prachtige stem, ja. Karin Bloemen, die heeft ook niet zoveel eigen hits. En die zei altijd van, ze is heel goed bevriend met Gerard Joling. En die zei altijd van, Gerard was veel beter in het uitzoeken van hits. Dat is ook een soort van vaardigheid. Dus ik denk dat Glennis daar ook niet verschrikkelijk goed in is. Maar goed.
Dat is niet de reden dat we het over haar hebben.
Nee, de reden waarom we het over haar hebben is omdat zij nogal in de problemen zit eigenlijk. Met justitie is ze in aanraking gekomen. Afgelopen februari heeft ze een vechtpartij veroorzaakt in een filiaal van de Jumbo in Amsterdam. Ja. En dat is gebeurd omdat haar zoon daar de winkel is uitgezet nadat hij het rookverbod geschonden heeft. Toen is zij met wat ze noemde in de media een zogenaamde knokploeg van in totaal 7 man teruggegaan naar dat filiaal van de Jumbo. En dat is uitgedraaid op een vechtpartij waarbij echt meerdere medewerkers gewond zijn geraakt. Justitie neemt het echt hoog op. Hebben ze direct gedaan. Ze hebben haar gearresteerd. Ze heeft 3 dagen in de cel doorgebracht. Dat is natuurlijk niet niks. Ze heeft ook een gebiedsverbod gekregen. Ze mag niet in de buurt komen van die supermarkt. En komende week is het proces. En de tenlastenlegging die haar boven het hoofd hangt is echt zwaar. Openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachte raden en bedreiging. Dus dat geeft wel aan dat ze het echt heel zwaar opvatten daar uit OM.
Dat zou misschien ook een reden kunnen zijn waarom ze nu het interview doet. Want misschien gaat ze hier de gevangenis voor in, toch?
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja, ik weet niet precies wat de mogelijkheden zijn, hoe groot die kansen zijn op dat vlak. Maar het is allemaal zeer ernstig en ze wil in ieder geval haar kant van het verhaal vertellen. In ieder geval om ook te zorgen dat er wat begrip voor komt. Want de afgelopen maanden, dit is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Heel veel mensen hebben haar zwaar bekritiseerd. Niet iedereen, maar heel veel mensen hebben haar zwaar bekritiseerd. Ja.
En ik zat me wel bij het kijken naar het programma, zat ik me af te vragen van, maar waarom doe je dit nu?
Ja.
En ik dacht van, als ik me probeer te verplaatsen in haar redenering, dan is het waarschijnlijk, ik moest denken aan die Amerikaanse advocatenseries, waarbij je dan een advocaat hebt die heel veel moeite doet om de jury van tevoren al een beetje de bril aan te reiken, waardoor zij moeten kijken naar alles wat ter zitting gaat gebeuren. En ik vermoed dat de redenering van Glennis Grace en haar team ook is geweest van, wat er ook gebeurt, dit wordt een mediaspectakel.
Ja.
Dus hiervan gaat heel veel in de media komen. Als dit dan toch allemaal in de media komt, dan kunnen we misschien in ieder geval die bril beïnvloeden, waardoor mensen naar al die beelden en gebeurtenissen gaan kijken.
Dat zou best inderdaad de reden kunnen zijn. Dat zou ik zeker niet uitsluiten. In de zin van, de eerste klap is een daalder waard. Hè. Breng jouw verhaal maar naar buiten. Ik zou dan wel zeggen, ik vind de timing echt namelijk een van de meest beroerde aspecten hiervan. Ik denk van, als je dan dat verhaal naar buiten wil brengen, had je het in een veel eerder stadium naar buiten moeten brengen. Dus dan had je het in februari of in maart al naar buiten moeten brengen, denk ik, jouw kant van het verhaal. Want we hebben al echt maandenlang hier allerlei dingen over gehoord. Dus die beeldvorming is nu al veel minder makkelijk te beïnvloeden. Maar ik denk het tweede, en dat is de reden waarom ik echt... We hebben twee weken geleden gehad over het feit dat ik zei... Linda de Mol moet een interview geven met de Billen Bloot interview. Ik denk dat Glennis Grace daar ook verstandig aan doet... om op enig moment een interview te geven. Maar de timing is zo verschrikkelijk slecht. En ik begrijp niet hoe ze die keuze hebben kunnen maken. Want zij geeft dus afgelopen week een interview gegeven. Maar volgende week is het strafproces. Ja. In dat interview heeft zij heel kort door de bocht alles een beetje geminimaliseerd. Ze heeft eigenlijk gezegd, ik ging naar de Jumbo voor een constructief gesprek. Maar dat is vervolgens uitgelopen op een vechtpartij. Dat heeft ze iets ingewikkelder verteld, maar dat is waar het op neerkomt.
Ik verdien niet de schoonheidsprijs.
Ja, precies. Ja, exact. Dat soort inderdaad dingen om het te minimaliseren. Probleem is, volgende week komt het Openbaar Ministerie met hun kant van het verhaal. En gezien de ten laste legging, denk ik dat ze met een drastisch ander verhaal komen. Een radicaal ander verhaal. En dat betekent dus dat je een week later volledig wordt tegengesproken. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die zich afvragen van ja, moeten we nou Glennis Grace geloven of moeten we nou het Openbaar Ministerie geloven? Maar ik denk dat uiteindelijk de meeste mensen daar echt meegaan met het Openbaar Ministerie. En dan heeft Glennis Grace dus ineens een tweede probleem erbij. Want niet alleen heb je die vechtpartij bij de Jumbo daar veroorzaakt. Ja. Het tweede probleem is dat je daarover tegenover de kijkers van Eva Jinek niet de waarheid hebt verteld. Met andere woorden, je bent letterlijk terug bij af. Je kunt gewoon opnieuw beginnen. Je zou eigenlijk weer een interview moeten geven. Dus dit hadden ze nooit hier op deze fase net voor dat strafproces moeten doen.
Vooral omdat, kijk, als je dan toch iemand een klap geeft, dan is zeg maar de supermarkt volgens mij, na het pompstation, wel de stomste plek waar je dat kan doen. Want er zijn overal camera's.
Overal,
Dus dat betekent, dit moet overal opgenomen zijn. En daarom verbaasde het mij ook dat ze voor ging doen hoe ze die duw heeft gegeven. Ja. Dus niet alleen zei ze dat het een duw was, later in het gezicht, interview werd het overigens een klap. Hè, maar het begon met, het was een duw. En ze deed echt voor hoe ze iemand van de zijkant zo in het gezicht duwde, die hand nog even een beetje omhoog manoeuvreerde.
Ja. Ja.
En dat zijn beelden die we niet snel meer vergeten. Nee. Maar ja, als we volgende week toch doorkrijgen dat die duw toch echt heel anders is gegaan, dat wordt heel pijnlijk. Ook voor haar.
Ik zou die deal ook nooit daar hebben voorgedaan, inderdaad. Laat het gewoon in woorden. Ga het niet uitbeelden. Want inderdaad, we hebben dat beeld nu in ons hoofd. We zien precies hoe ze dat daar gedaan heeft. En als die camerabeelden daar ook nog bij komen, het is een wonder dat die natuurlijk niet eerder uitgelekt zijn. Dat vind ik echt heel verbazingwekkend. Maar inderdaad, ik denk dat we daar veel meer van zullen zien wat daar precies van gebeurd is. En ik denk dat de strategie van de advocaten, want ik denk dat zij deze PR-strategie hebben bedacht. Ze zaten ook op de op de eerste rij in het publiek bij dat interview. En ik denk dat zij inderdaad gedacht hebben van, we moeten onze kant van het verhaal naar buiten brengen voordat het Openbaar Ministerie dat doet. Maar ik denk dat dat veel te veel uitgaat van de juridische werkelijkheid. Het publiek heeft het natuurlijk echt al maanden meegekregen. Dus voor het publiek is dit echt niet meer de eerste klap. Maar als dit de gedachte is van haar communicatieadviseurs of haar advocaten, ik denk echt dat je dan reden hebt om deze mensen te ontslaan en je geld terug te vragen. Want ik vind het een bizarre strategie.
Ik denk ook dat het interview gewoon te lang duurde.
Mm-hmm.
Want op zich vond ik het begin vond ik niet slecht.
Nee.
Ze benoemde heel expliciet, ik zit hier niet om zelf het slachtoffer te zijn. Ik zit hier omdat ik spijt wil betuigen aan de slachtoffers.
Ja.
En toen dacht ik, dit is de juiste toon.
Ja, zeker.
Dit is de toon.
Heel goed.
Ja. Die moet je vasthouden in het gesprek. En vervolgens werd het ineens van, er zijn allemaal onwaarheden in de media.
Ja.
Ik word gecanceld.
Inderdaad.
Maar je kan niet zeggen dat je wordt gecanceld zonder dat je zelf in een slachtofferrol krijgt.
Nee, exact.
Dus als het bij de eerste 10 minuten was gebleven, dan was het nog niet eens zo heel slecht gegaan, denk ik. Ja. Maar op een gegeven moment, het gesprek duurde uiteindelijk bijna 25 minuten volgens mij. Het
duurde lang,
Het was een lang gesprek, maar het werd steeds gênanter.
Maar ik denk dat dat ook wel het slimme is van de redactie van Eva Jinek. Ik denk dat Eva het goed heeft gedaan. Ik denk dat ze dit gesprek op een hele goede manier heeft gevoerd. Ik denk ook de reden dat het wat langer duurde was om juist dit soort dingen inderdaad goed zichtbaar te maken. Die tegenstrijdigheden die in haar verhaal zitten. Maar we hebben het ook bij Linda de Mol 2 weken geleden gehad over. Moet je nou naar Eva Jinek gaan of moet je naar Sven Kokkelman? Dat zijn de twee mensen die zich het meest profileren als interviewer. Ja, ik denk dus hier, ga naar Sven Kokkelman. Hoe haal je het in je hoofd om naar Eva Jinek te gaan? Want een van de redenen dat Eva hier zo goed in is dat niet alleen dat ze een hele goede journalist is, dat ze ook heel goed de emotie van dat moment aanvoelt. En Eva Jinek kan ontzettend fel zijn. Dat heeft ze in dat prijswinnende interview met Farid Azarkan bijvoorbeeld gedaan. Was heel fel.
Maar was ze hier absoluut niet.
Absoluut niet. Nee, ze was rustig inderdaad. En ik denk dat dat de kracht is. Eva leek heel erg redelijk. En dat legde soms de contradicties in het verhaal van Glennis Grace heel goed bloot. was.
Ja, zonder dat ze echt goed doorvroeg natuurlijk. Hè? Want op een gegeven moment zei ze van er zijn onwaarheden in de media. Hmm. En dan denk ik inkoppertje als interviewer dan boter bij de vis. Ja. Als jij zegt dat er onwaarheden waren in de media, noem er eens drie.
Ja. Maar dat is dus grappig dat je dat zegt. Ik denk dat is dus de Sven Kokkelman methode.
Ja.
Maar kijk, als ik gewoon even vanuit Glennis Grace denk, van Sven Kokkelman is dus inderdaad iemand die zo te werk gaat. Die kan mensen echt het vuur aan de schenen leggen. Bij politici is dat echt heel effectief. Ik vind hem ook echt een hele goede interviewer.
Ja.
Maar voor Glennis Grace kan dat echt heel erg in haar voordeel werken, omdat hij dan te fel overkomt.
Nee, maar als hij op een redelijke toon vraagt, hè, mm-hmm. van je zegt dat er onwaarheden zijn in de media,
ja.
kun je er een aantal noemen?
Ja.
Zodat we weten
nee,
welke onwaarheden er zijn.
Zeker, dat zou heel goed zijn.
Noem er eens drie.
Ja, nee, maar dat ben ik met je eens. Dat zou heel goed zijn.
Maar als hij op dat moment dan zegt van, nou ja, op een gegeven moment leek het wel alsof er 28 mensen aan het knokken waren in de supermarkt.
Mm-hmm.
En als Sven Kokkelman dan zegt, maar 28, volgens mij is dat nergens, heeft dat zo in de media staat. Waar is dat dan benoemd? En zij zit alleen maar te wijfelen. Ja. Ze heeft er geen antwoord op. Ze kan geen enkel concreet voorbeeld noemen van iets wat onwaar is in de media. Dan gaat ze toch juist dan af als een gieter.
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik moet denken aan het interview dat Galit Kazem een paar weken geleden had met Dirk Bolt, de presentator van Spoorloos, die onder vuur lag. En ik vond dat Dirk Bolt een bijzonder slecht verhaal had.
Ja.
Maar het punt was dat Galit Kazem er gewoon met een soort van kettingzaag inging, al vanaf de eerste seconde. Dat ik denk van, nou, dat is nou ook weer niet heel erg redelijk. En het punt is dat heel veel mensen hadden sympathie voor Dirk Bolt, omdat Galit Kazem er zo hard inging.
Ik had totaal geen sympathie voor hem. Hij heeft gewoon ontkend dat er een probleem was. Geminimaliseerd dat er een probleem was.
Er zijn heel veel mensen die vonden dat Galit Kazem dat echt heel slecht had gedaan. En dus er waren inderdaad echt op in ieder geval de reacties waren echt heel erg duidelijk daarin. Dat het heel veel meer verdeeld was.
Ja.
Terwijl het bij Glennis Grace de reacties waren dat Glennis Grace het slecht heeft gedaan en Eva Jinek het goed heeft gedaan. Maar dat is wel het punt wat ik probeer te maken. Mensen in de entertainment industrie gaan vaak naar Eva Jinek omdat zij haar beter kennen. Ze hebben waarschijnlijk vaker bij haar aan tafel gezeten dan bij Sven. Sven gaat natuurlijk ook niet naar al dat soort feestjes van mensen in de entertainmentwereld. Maar juist omdat hij daar zo hard mensen onder vuur kan nemen, kan dat in jouw voordeel werken. Het is onplezierig als je daar zit, maar je komt er beter uit de beeldvorming.
Ja. Elke keer als ik hier kom bij jou thuis, dan ik trek de koelkast open en er staan 5 pakken kwark. Staan er al klaar? Magere kwark, geloof ik.
Halfvolle, maar ja.
Maar als jij hier naar de supermarkt gaat.
Ja.
En op een gegeven moment blijkt geen kwark te zijn. En er ontstaat een grote vechtpartij omdat jij iemand een klap geeft van waar blijft die kwark? Ik wil de halfvolle kwark.
Ja.
Dan zou jij bij Sven Kokkelman langs gaan om je verhaal te vertellen?
Nou, kijk, ik ben dus in dat opzicht wel anders, omdat ik mezelf beter kan verdedigen. Dus dan heb ik ook daar een minder groot contrast met Sven, omdat Sven dezelfde stijl heeft.
Ja, maar jij hebt er überhaupt geen belang bij om in een talkshow te gaan zitten, denk ik.
Nee, ik denk dat je daar inderdaad al vraagtekens bij kunt zetten, inderdaad. Ja, want het moet wel heel gek zijn, wil dat in het grote nieuws zijn natuurlijk. Ja. Nee, maar kijk, Glennis Grace is een zangeres uit de Jordaan. En dat is een ander soort mens dan de politici die iemand interviewt. Dus daar heb je echt een andere benadering voor nodig. Ik ben benieuwd of Sven, misschien kan hij dat, hè? Dat sluit ik ook zeker niet uit. Dat misschien is dat absoluut zo. Maar die harde stijl van Sven Kokkelman kan echt in je voordeel werken. En ik besef me nu dat ik nu podcast naar podcast aan het zeggen ben dat je naar Sven Kokkelman moet gaan.
Geld van Sven Kokkelman. Waar ligt het belang, Victor?
Maar goed, maar goed, ik denk, hoe dan ook, ik denk dat Glennis Grace hier echt een hele slechte strategie heeft gevoerd. Het laatste, ik denk de mediastrategie van Glennis Grace is wel groter dan dit interview. Een van de interessante dingen is dat ze is natuurlijk echt onderdeel van het media establishment. In 1994 deed ze mee aan de South Mix Show als Whitney Houston. Eigenlijk sinds die tijd non-stop is ze actief geweest in de entertainmentwereld. Ze heeft daar veel connecties. En dat betekent ook dat ze wel echt de nodige maatregelen heeft getroffen om die twee entertainmentrubrieken, RTL Boulevard en Shownews, aan haar kant te krijgen. Dus ze heeft haar als advocaat gekozen Kerem Kanatan. En die heeft een kantoor samen met de huisadvocaat van RTL Boulevard, Clarice Stenger. Dus Clarice Stenger, die dus ook wel eens commentaar geeft op die zaak van Glennis Grace, heeft er een financieel belang bij dat op een positieve manier eindigt voor Glennis Grace en haar advocaat.
Maar ik neem aan dat hij niks mag zeggen in het programma over een.
Ze heeft zich afgelopen week een beetje terughoudend opgesteld, maar ze heeft er wel degelijk dingen over gezegd, inderdaad. Ja.
Hmm.
Ja. Bij Shownews zit Ronald Molendijk. Dat is iemand die echt bevriend met haar is. Die ook heeft gezegd dat hij haar nog heeft gebeld op de dag van het interview met Eva Jinek. Ja, dat is ook vaak iemand die daar non-stop het geluid, het pro-Glennis Grace geluid laat horen. Ja, ik vind af en toe wel, dit is nou de reden waarom sommige mensen naar juice-kanalen gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze twee programma's zich beseffen dat die juice-kanalen echt concurrenten zijn. En dat ze zich daar ook integer in opstellen. Dat ze misschien deze mensen even niet aan het woord laten over dit soort onderwerpen. Want de belangenverstrengeling, financieel en in dit geval dus ook vriendschappelijk, die is gewoon te groot. Als dit politiek zou zijn, zouden we het niet accepteren. Ik denk dat je hier zuivere journalistiek moet bedrijven.
Maar even, waarom kan het Glennis Grace zoveel schelen wat twee roddelrubrieken op televisie dan zeggen?
Omdat ze een gezamenlijk publiek hebben van iets meer dan 1 miljoen mensen en dat zij beeldbepalend zijn in hoe er wordt gesproken over dit onderwerp.
Oké, dus daarom heeft ze die advocaat gekozen?
Ik was er niet bij natuurlijk, maar ik vind het wel opmerkelijk dat je inderdaad deze advocaat kiest, die toevallig de kantoorgenoot is van de huisadvocaat van RTL Boulevard inderdaad. Ja.
Ik zou zeggen, als je een gevangenisstraf boven het hoofd hangt, dan is de verdediging in de rechtszaal wel belangrijker dan hoe je overkomt in een roddelrubriek.
Dat denk ik. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat beide belangrijk is. Hoezo?
Stel dat je in de Court of Public Opinion, zeg maar, bij Boulevard, dat je alleen maar positieve items krijgt, maar je gaat wel 3 jaar de cel in.
Ja.
Dan ben je toch niet tevreden?
Maar ik kan niet inschatten of dat realistisch is. Dat weet ik oprecht niet. Hè? Ik zou niet verwachten dat ze zo lang de cel in gaat voor wat er gebeurd is. Het zal aanzienlijk korter zijn. Maar los daarvan, kijk, ik denk, er zijn natuurlijk heel veel goede advocaten in Nederland, hè? Er zijn heel veel goede advocaten. Er zijn heel veel advocaten überhaupt in Nederland. Ja. Waarom kies je uitgerekend deze? Zou dat echt niks te maken hebben met het feit dat je ook de publieke opinie wil beïnvloeden? Het is haar carrière die op het spel staat. En dat kan natuurlijk grote gevolgen. Want ik denk wel dat het echt voor haar heel lastig wordt om terug te komen. Dit interview bij Eva Jinek was, wat we zeiden, een vrij desastreus interview. Ik zie niet heel veel manieren om daar nog bovenop te komen. Behalve dan dat ze echt een time-out neemt van 1 jaar. Dat ze, net zoals Amerikaanse acteurs wel zeggen van ik ga naar rehab. Dat ze bijvoorbeeld zegt van ik ga 1 jaar lang naar het buitenland om aan mezelf te werken. Ik verschijn niet in de media. Ik moet gewoon achterhalen waarom ik dit gedaan heb en hoe ik kan voorkomen dat dit nog 1 keer gebeurt. En als je dan terugkomt, dan zijn mensen misschien wat meer vergevingsgezind. Maar dat is een hele drastische maatregel.
Omdat je dan ook een actie neemt.
Ja.
Dan zeg je niet alleen van ik neem 1 jaar tussenuit, maar ik ga ook bij mezelf te raden hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Ja. Precies. Je verbindt er een consequentie aan die ook niet voordelig is voor jou. Het is een grote nadelige consequentie natuurlijk. Dus dan neem je echt verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk moeilijker. Ja, ik denk niet dat ze dat gaat doen. Ze wil het in ieder geval voorkomen. Maar we moeten zien of dat goed gaat eindigen voor haar.
Of ik wil de komende 3 jaar wil ik eerst zorgen dat mijn zoon goed opgevoed wordt. Want die heeft toch gelogen onder meer. En die heeft ook meegedaan in die knokpartij.
Ja.
Dus de komende 3 jaar richt ik me even op mijn zoon en familie. En dan weer verder. Maar ja, dat is misschien ook weer een seksistische gedachte. Zou dat ook van een vader gezegd hebben?
Volgens mij is alleenstaande moeder. Dat is niet echt een vader hier in beeld überhaupt.
Nee,
dus
maar hadden we tegen een mannelijke zanger hadden we niet gezegd van ga eerst maar je kind opvoeden.
Nou ja, als het een alleenstaande vader is, misschien wel. Ja, ik weet het niet. Maar goed, ik weet het ook niet. Maar goed, ik bedoel, dat is even besides the point wat mij betreft. Het is wel interessant. En daarom bespreken we het van, wat kun je hier nou goed doen en wat kun je hier nou fout doen? Ik denk, goed advies heb je echt nodig in dit soort situaties. Ik denk dat Glennis dat zeker niet heeft gekregen. Want de eerste reactie van iedereen was, waarom in hemelsnaam geef je dat interview op dat moment? En ik heb daar nog steeds geen goede reden voor gezien in ieder geval.
Nee. Oké. Nou, we gaan volgende week gaan we zien wat er gebeurt.
Ja, we gaan het zien, ja.
Of de duw inderdaad zo in het gezicht was omhoog.
Ja,
exact. Hoewel die beelden misschien niet op televisie getoond worden.
Ik heb geen idee dus inderdaad of dat allemaal te zien zal zijn, nee.
Want er zal wel dus een journalist in de zaal zitten die erover twittert.
Ja.
Maar die zal geen video's mogen maken, zal geen foto's mogen maken. Dus waarschijnlijk moeten we het via de sociale media en via de verslagen dan bij het nieuws en in de talkshows moeten zien.
We gaan het zien. We moeten het
gaat dus een journalist gaat wel voordoen hoe de duel was.
Zou kunnen, ja. Maar misschien was er wel meer dan 1 duel, ik weet het niet. Maar dat is allemaal de 26e begint dat en dan gaat dat allemaal starten. Oké, straks gaan we het hebben over soep gooien over een dure Van Gogh en hoe dat misschien goed is als je een klimaatactivist bent. Maar eerst, ik zou bijna willen zeggen tromgroffel, want we hebben een nieuwe rubriek.
Daar moet ik wel aan.
Ja, heel goed. De tv-tune van de week. Dit is er gekomen met jouw instemming, toch Lars?
Ja, ik was ervoor.
Ja, dat is mooi. Sommige mensen weten dat misschien. Ik heb het ook wel eens verteld in de podcast van Alexander Klupping. Ik heb het wereldrecord te pakken van de grootste collectie nieuws tunes. Ik sta in het Guinness Book of World Records.
En even met hoeveel tunes?
Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het is...
Slecht verhaal dit, Victor. Hoeveel zijn het er? Je kunt het nu horen.
172 dagen.
Ik denk dat Sven Kokkelman nu echt zou doorvaren. Je staat in het Guinness Book of Records, maar je weet niet eens met welk getal. Wat voor goeroe ben jij?
Ja, 172 dagen ongeveer. Laten we het daarop houden. Maar... Dan de tv-tune van de week. Want ik dacht, het is leuk om even één legendarische tv-tune uit het verleden... of uit het heden, dat kan ook trouwens... om die te laten horen en die te bespreken. Jij bent muzikaal, toch?
Ja. Nee, ik heb heel lang piano gespeeld.
Ja, exact.
18 jaar les.
Nou, deze week kwam er een legendarisch spelprogramma terug op televisie. Wakku Wakku.
Ja.
En de tune is evenzeer legendarisch... en die werd gezongen door een destijds nog onbekende zangeres. Laten we luisteren.
Een elf wat kan lachen, ja of nee. En olifanten leggen het ei, soms voor twee. En een zwanger paard eet graag appeltaart. Maar of het zo is, blijkt pas in onze quiz. Wakku wakku, maar nee. Je krijgt een andere kijk op het dierenrijk. Een rund slim als een poos. Wakku wakku. Tijger bang als een wezel. En een mier sterk als een oos. Onze zijn al zeer dierbaar. Dierbaar. Missen kunnen we er nu één. We hebben veel gemeen met alle dieren om ons heen.
We hebben echt wel heel veel van onze luisteraars gevraagd. Het is een langere tune dan onze eigen tune, Victor.
Hij duurt een minuut, ja. Hij is gemaakt in 1988 en toen kon dat nog een wat langere tune. Hij is gecomponeerd door Stephen Emmer, de man die heel veel journaaltunes in het verleden ook heeft geschreven. Hij is 12 jaar lang te horen geweest op dat programma Wakku Wakku. Ik denk dat iedereen de tekst mee kan zingen. En hij wordt natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, gezongen door de enige echte Rutja Kot, die haar hele ziel en zaligheid erin legt.
Ja, je ziet ook, of je hoort ook, dat ze lol heeft tijdens het zingen van een tekst. Ja. Enthousiasme, dat is wel belangrijk. Hè?
Ja, dat komt echt over. Dat ben ik met je eens. Hè? Ja, dat is wel grappig, ja. Wat vind je er verder van? Ik zei dat je hebt een muzikale achtergrond. Zijn er dingen die jou opvallen? Jij bent niet per se een kenner van het televisielandschap... Nee. Of überhaupt populaire cultuur.
Nee.
Ik heb jou van tevoren even uitgelegd wat Wakku Wakku ook alweer was.
ik heb het dus altijd gezien als een kinderprogramma. Maar jij vertelde me net dat Wakku Wakku vroeger ook gewoon een programma voor volwassenen was.
Tuurlijk, absoluut. Ja, zeker weten.
Ja.
Nou ja, tegenwoordig is de nieuwe versie is een kinderprogramma, maar vroeger was het echt gewoon een soort van primetime spelprogramma.
Ja, nou, ik keek het als kind af en toe, denk ik. De vraag is, wat maakt dit deuntje meezingbaar? Hè? Dus dat je het op een gegeven moment leuk vindt om mee te neurien of mee te zingen. Wat mij opviel direct is dat de noten op cruciale delen vlak bij elkaar zitten.
Ja, ja.
Dus het er zitten ook uitschieters waar je echt ziet dat Rutja Kot helemaal losgaat. Maar of het zo is, blijkt pas in onze quiz. Ik zal het niet gaan zingen hier. Maar of een uil zo dom als een ezel.
Een sluw als een vos. Ja, het zit allemaal dicht bij elkaar.
Die noten zitten heel dicht bij elkaar.
En dus je gaat de toonladder eigenlijk op en neer eigenlijk gewoon.
Ja, en dat maakt het makkelijk te zingen. Want als je een heel octaaf bijvoorbeeld ertussen hebt... en je hebt wel een paar uithalen ook in dit nummer zitten... maar als er een octaaf ertussen zit, dan iedereen gaat vals zingen... Dus dan zing je iets, da-da. Bewust was dit, hè?
Ja, nee, ik begrijp het. Maar
mensen gaan vals zingen.
Ja.
Dus dat maakt het makkelijker om mee te zingen. Er is bijvoorbeeld analyse gedaan ooit, weet ik, over het Europese volkslied. Alle mensen werden een broeder.
Ja.
Een van de redenen dat het zo makkelijk is om mee te zingen... is dat hij elke keer maar één noot verandert.
Ja.
Dus het is... da 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 da.
Oh, wat interessant,
en,
ja.
En doordat hij elke keer maar één noot verandert... ligt hij lekkerder in het gehoor... is hij ook veel makkelijker mee te zingen, mee te neurien. Want ja, zo'n... volgens mij het Russische volkslied... da 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 da... daar heb je direct zo'n uithaal. Nou, dat is weer niet lekker meezingen.
Het is heel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat dat voor heel veel tv-tunes geldt. Dat het allemaal vrij dicht bij elkaar ligt. En daardoor is het inderdaad heel... maar wat eenvoudiger en wat makkelijker mee te zingen is. Inderdaad. Ja. De nieuwe versie, want het programma is dus, wat ik zei, teruggekomen deze week. Dat is op NPO 3. Elke werkdag om 18:20 kun je de televisie aanzetten voor de nieuwe versie. Ze hebben de tune terug laten keren in een nieuw jasje. En het is dezelfde componist. Ze hebben hem iets ingekort uiteraard. Even een heel kort fragmentje van hoe dat klinkt.
Ja of nee, een olifanten leggen een ei. Soms wel twee. En een zwanger paard eet graag appeltaart.
Minder goed, toch?
Ja.
Waarom? Kan je duiden?
Nou, er zit minder plezier in. Dus ik zei net, Rutger Kotter, kan je horen dat ze glimlacht tijdens het zingen.
Ja.
Hier niet. En dan komt er op een gegeven moment, en een zwanger paard eet graag een appeltaart.
Ja.
Dat leest voor met de emotie van, bij Victor Vlam staat er kwark in de koelkast.
Ja, precies. Als het een boodschappenlijst van de opsom is.
Dus,
ja.
Het is de presentatrice
Sosja Duisker, die het trouwens ook zelf inzingt.
Het is een grap. En een zwanger paard eet graag een appeltaart. Dat is grappig bedoeld. Weet je, dan moet je niet zingen alsof het over kwark gaat.
Ja, ik vind dat heel erg interessant, dat je dat zegt. Want eigenlijk zit dus ook een soort van emotie normaal gesproken in die tekst. En dat is wat die versie van Rutger Kolt sterk maakt. Je hoort die emotie erin terugkomen. En die zit niet in deze nieuwe versie.
Nee. Maar het is een mooie tune. En we gaan anders luisteren naar Wakku Wakku.
Ja, nou ja, goed. Dit was slechts één stukje muziek. Een collectie die dus 172 dagen lang, als je alles achter elkaar afspeelt, lang is. Dus we kunnen nog dit heel erg lang doen. Maar we gaan zien of mensen dit überhaupt leuk vinden. Dat
misschien op een gegeven moment een dip in de luistercijfers.
Als mensen massaal afhaken, dan goed. Dan gaan we snel doen alsof we dit nooit hebben gedaan. Maar goed, dankjewel ook voor deze bijdrage eraan. Ik ben eigenlijk oprecht verbaasd, mag ik wel zeggen. Ja. Maar jouw muzikale achtergrond ga ik nu eigenlijk meer waarderen dan voor.
Weet je wat mij altijd dwars zat?
Nee.
Ik heb vaker voorgesteld, laat het over tunes hebben samen.
Ja.
En toen zei je van, nee, ik kan alleen met Alexander Klupping kan ik lekker over tunes praten. En een jaar lang heb ik gehoord van, ja, maar Alexander Klupping dit, Alexander Klupping dat. Maar Alexander Klupping, dat is mijn persoonlijke soulmate. Met hem kan ik tenminste over tunes praten. En een jaar lang heb je dat gezegd. Maar ik ben blij dat je dat nu toch...
Ik vind dat je... Nee, maar je hebt echt iets aan toegevoegd. Dus dank je wel daarvoor.
Oké, nou gelukkig.
Ja. Ja, oké. Okay. Zullen we het naar iets... kunnen we door? Zijn we over dit emotionele moment heen?
Ja, inmiddels wel.
Oké,
okay,
nou mooi. Vorige week was in het nieuws namelijk dat er soep is gegooid over een dure Van Gogh. Die hangt in de National Gallery of London. En veel mensen vielen daar natuurlijk direct over. Het is onderdeel van een trend, want je ziet wel vaker dat klimaatactivisten, daar gaat het hier ook om, dingen doen met schilderijen. Ze hebben zich ook een paar keer aan lijsten vastgelijmd bijvoorbeeld. Je ziet dit soort dingen steeds vaker gebeuren. Ja. En dan is de voorspelbare reactie natuurlijk van mensen, die ik ook overigens wel heb.
Wat een idiote!
Ja, precies.
Wat
exact.
Dom! Ja. Of wat je heel vaak ook dan hoort, hebben die sukkels niet door dat dit averechts werkt?
Ja.
Dat hun hele doelstelling hiermee ondermijnd wordt.
Ja.
En heel eerlijk, dat was eigenlijk ook mijn eerste indruk.
Maar jij hebt inderdaad iets daarover gelezen.
Ja.
En dat zet aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uiteen dat misschien we daar toch iets anders over moeten denken.
Ja, nee, want ik vond het interessant om te kijken naar, klopt dat ook? Want heel vaak denk je dat iets zo is, maar blijkt het uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. En ik kwam een artikel tegen van iemand die heeft een soort van denktank opgezet rondom sociale verandering, sociale bewegingen. Uh-huh. En die heeft de wetenschap op een rij gezet van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. En uiteindelijk blijkt dat dit vaak wel juist een goed idee is. Want even terug naar het moment van de soep. Ik krijg trouwens wel honger nu. Het is vrijdagavond we hebben niks gegeten. We gaan het 10 minuten lang over soep hebben. Maar ze gooiden dus soep tegen dat schilderij aan.
Ja.
Vervolgens kwam ook een boodschap. Ik heb even gekeken naar het filmpje van het hele fragment. Want het was echt duidelijk geregisseerd. Ze hebben goed nagedacht over hoe ze dat willen doen. Het was ook goed geoefend en zo. Eerste punt was van waarom wordt een schilderij beter beschermd dan onze planeet? Nou, dat vond ik niet het sterkste punt, want ze waren er net in geslaagd om soep over een van de duurste schilderijen ter wereld te gooien.
Dus het is wel beschermend glas inderdaad, maar inderdaad...
Zo goed werd het schilderij niet beschermd, maar toen zeiden ze ook van waarom accepteren we dat zoveel mensen niet eens een blikje soep kunnen verwarmen, terwijl we wel miljarden blijven investeren in olie en gas. En daar ging het om. Hè? Dus de organisatie heet ook Just Stop Oil. Dat is de hele wereld overgegaan.
Ja.
En ik denk dat een van de redenen dat deze actie zo gedaan is natuurlijk dat een paar miljard mensen nu van deze actie wisten. Terwijl als je alleen maar met een protestbord was gaan lopen,
ja,
dan
twee,
niet.
Twee spandoeken en 30 mensen daarvoor het museum, dat gaat natuurlijk niet hetzelfde effect opleveren.
Precies, en dat zie je natuurlijk wel vaker bij acties. Je moet soms wel echt iets doen om aandacht te vragen. We hebben het eerder tijdens de podcast hebben we het gehad over acties die ik in Amsterdam heb georganiseerd op Kattenburg. Om te zorgen dat daar niet een snelweg door de woonwijk komt. Ja, toen hebben we echt ook met een paar honderd mensen zijn we dwars door de stad gelopen. De hele straat werd voor ons afgezet door de politie trouwens. Maar dus soms heb je iets van overlast nodig om wel een punt te maken.
Ja.
Hier is de grote vraag van wanneer werkt het nou wel en wanneer werkt het nou niet? En er blijkt dat er heel veel onderzoek is gedaan naar wanneer dit soort dingen werken. Uh-huh. En dan een cruciale term daarbij is de radical flank effect.
Okay.
Wat je heel vaak ziet is dat op het moment dat je een radicale flank creëert, dat aan de andere kant van de flank of binnen die flank eigenlijk redelijker overkomt.
Ja, ja.
Dus op het moment dat jij iets tamelijk radicaals doet, dan zie je ineens dat er wel aandacht is voor jouw zaak, maar dat andere groeperingen als redelijker worden gezien. Dus dit wordt gedaan, Just Stop Oil. Dat is natuurlijk heel radicaal om soep te gooien tegen een schilderij. Maar in één keer blijkt wat Greenpeace doet toch wel redelijk is. Of wat misschien wel GroenLinks bepleit in het parlement, andere klimaat.
Ik moet inderdaad direct denken aan politiek. Als ik ook terugdenk aan bijvoorbeeld Bernie Sanders, die werd vaak als radicaal gezien. Hè? Maar tegelijkertijd denk ik wel dat hij de weg heeft geplaveid voor bijvoorbeeld Hillary Clinton. En ook Joe Biden trouwens, om ook wat meer naar links te gaan dan ze anders zouden zijn gegaan.
Ja. Zoals de Tea Party in Amerika natuurlijk ook voor, Trump, voor Trump.
Denk ik ook wel, inderdaad. Maar ook niet alleen voor Trump, maar dat Trump het ook doet voor andere mensen.
Ja, en dat heeft ook wel te maken, heb jij eerder in de podcast benoemd, met het Overton-venster. Je versleept dat venster waarbinnen wat mainstream is, wat geaccepteerd wordt.
Ja.
En je ziet dat internationaal sinds een jaar of drie Extinction Rebellion dat heel vaak doet, hè, door wegen te versperren door daar te gaan zitten. Bijvoorbeeld acties op Schiphol zijn er ook geweest. Je ziet in Nederland natuurlijk ook Kick-Out Zwarte Piet. Die harde acties heeft gevoerd. Ook Zwarte Piet is racisme als boodschap hadden.
Ja.
En elke keer zie je hetzelfde patroon. Je ziet dat mensen in eerste instantie echt het belachelijk vinden, er afstand van nemen. Dan zeggen ze van maar het werkt waarschijnlijk averechts. Zelfs als de boodschap klopt. Ja, het is niet een verstandige actie. En steeds zie je dan toch wel dat het meer geaccepteerd wordt. En inmiddels heel veel mensen zeggen van misschien is die actie van Kick-Out Zwarte Piet toch effectief geweest. Want zelfs bleek deze week in Volendam wordt nu gestopt met Zwarte Piet. Ja, dus je ziet wel dat daardoor die discussie, het denken over de situatie, is opgeschoven. En dat heeft dus alles te maken met die radical flank effect.
Ja.
Mits, en dat is het belangrijke criterium, het geweldloos is.
Ja.
Want op het moment dat je geweld gebruikt, ben je weg.
Ja,
en als het geweldloos is, dan helpt het vaak juist een social movement, wordt gezegd. En er worden ook voorbeelden gegeven in dit artikel. Ik zal het in de show notes zetten van in de klimaatbeweging zie je dat. Bij dierenrechten zie je dat het echt heeft geleid tot meer steun voor de beweging. Zelfs ook als de tactieken op dat moment impopulair zijn.
Ja.
Want het is nooit populair om een straat te bezetten of het verkeer tegen te houden. Het gaat ook nooit populair zijn iets tegen een schilderij aan te gooien.
Nee.
Maar datzelfde geldt voor reclames.
Ja, maar ik wou zeggen of een snelweg te blokkeren.
Ja.
Hè? Of wat Farmers Defence Force ook heeft
wat
gedaan.
De boeren
of bij
gedaan.
De minister inderdaad voor op de stoep te verschijnen. Dat zijn ook radicale acties die misschien de andere boeren wat redelijker hebben gemaakt.
Nee, precies. Dus ik denk dat daarmee dus er misschien wel meer begrip is gekomen voor de boeren als geheel. Van als de boeren zo wanhopig zijn, die mensen die daar stonden met een tractor, die waren verkeerd.
Ja.
Maar het laat wel zien hoe die wanhoop gevoeld wordt bij heel veel boeren. Dus ik denk dat daar ook absoluut ditzelfde effect wel gespeeld kan hebben.
Ja, en
dus
je lijkt ook redelijker als gematigde boer. Hè?
Ja.
Dus Caroline van der Plas lijkt redelijker als daar een Farmers Defence Force is die te ver gaat.
Ja, precies. En dus is er meer aandacht voor. Juist ook als het niet populair is. Ik vond een interessant voorbeeld wat ook in het artikel wordt genoemd is die van Martin Luther King.
Mm-hmm.
Jij van heel veel mensen denken door de bril van vandaag gezien dat hij een held is in de burgerrechtenbeweging in Amerika.
Ja,
maar als je
dat is hij inderdaad wel, maar dat was hij niet. Inderdaad.
Dat was hij absoluut niet. Als je naar de statistieken kijkt van hoe het destijds was, dan zag je dat, pak het even bij, 63% van de mensen echt een unfavorable view, wordt dat gezegd. Dus die vonden niet populair.
De grote meerderheid van de mensen had een negatief beeld van hem. Maar dat betekent dus dat nu Trump populairder is in Amerika dan Martin Luther King Jr. toen der tijd.
Ja. En je kon dus aangeven op een schaal van 1 tot 5 hoe kijk je naar, waarbij 1 heel slecht is en 5 heel populair.
Ja.
16% vond hem 4 of 5.
Ja.
He, dus Martin Luther King was echt bij een groot deel van Amerika absoluut niet populair. En is er zelfs nog aan deze enquête toegevoegd dat waarschijnlijk de zwarte gemeenschap een te groot onderdeel was van deze poll. Dus waarschijnlijk was het draagvlak nog veel kleiner voor Martin Luther King.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik vond dat interessant om te zien. En er wordt ook gewoon uitgelegd naar hoe dat fenomeen werkt. Misschien wel wat ik het meest interessante vond, is dus dat het patroon altijd hetzelfde is. Want elke keer is het patroon hetzelfde. 1. Het is verschrikkelijk. 2. Het werkt averechts. Nou, misschien zat er toch wel wat in. Dan acceptatie van eigenlijk hadden ze misschien wel gelijk. En als laatste dan dat je eigenlijk die actie omarmt. Of dat je misschien zelfs naar jezelf gaat liegen. Dat je denkt ik heb eigenlijk altijd wel een sympathieke actie gevonden. Ja. Terwijl je vroeger dat helemaal niet vond.
Nee, precies. Ik vind het interessant. Want het geeft aan dus inderdaad dat vervelende manieren om actie te voeren toch effectief kunnen zijn. En net zoals eigenlijk ook een televisiereclame irritant kan zijn. Maar desalniettemin kan die nog steeds effectief zijn. Het enige wat ik hier natuurlijk altijd wel bij heb, want het kan ook een incentive zijn voor mensen om politiek steeds, activistischer, maar ook gewoon extremer te gaan bedrijven. Ja. Hè? Dus je kan zeggen van het werkt als ik een heel extreem standpunt inneem, omdat dat de gematigde mensen redelijker laat lijken. En dan vraag ik me wel af, er zijn natuurlijk heel veel discussies die we hebben in de samenleving. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld heel veel transactivisten nu pleiten voor genderneutrale wc's. Iets wat op sommige plaatsen in Nederland al is.
Ik dacht al, wanneer komt de cultuuroorlog?
Maar dat is zo'n heel redelijk punt. Wat ik probeer te zeggen is, het feit dat iets als irritant wordt ervaren en dat het mensen die misschien een milder standpunt hebben redelijk maakt, betekent niet dat altijd het die kant op gaat. Want dat is wel, denk ik, een onderscheid wat je moet maken, toch?
Nou ja, kijk, in het artikel wordt niet gezegd dat het altijd gebeurt. Ja. Maar het wordt wel blootgelegd dat het patroon altijd hetzelfde is.
Maar de beweging kan dus als een geheel nog steeds stuk lopen.
Ja, en het onderzoek laat ook niet zien dat in 100% van de gevallen het gebeurt. Maar
het effect is inderdaad heel beperkt. Niet beperkt in de zin dat het daarmee niks voorstelt. Dat wil ik zeker. Ik wil niet disqualificeren. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit te bespreken. En ook om te realiseren wat het effect is. Maar het effect is dus dat de gematigde versie van die activisten altijd als redelijker wordt gezien. Ja. Niet dat ze per se daarmee altijd hun doelstellingen bereiken.
Nee.
Want dat heeft Just Stop Oil en noem het maar op, Extinction Rebellion, die hebben ook hun doelen nog niet bereikt.
Nou, dat wordt dus wel gezegd. Want kijk, je kan uitkijken van waar bereik je het doel. Maar op een gegeven moment is er een peiling geweest in het Verenigd Koninkrijk hier. En er werd gevraagd van, je mag maximaal 3 issues noemen die je belangrijk vindt.
Ja.
En je zag dat als je kijkt naar klimaat bijvoorbeeld, 2011, 2012, 2013, ongeveer 8% van de Britten vonden op dat moment dat het klimaat een van de 3 belangrijkste issues is waar we ons zorgen om moeten maken.
Ja.
Je ziet op een gegeven moment dat in 2019 is Extinction Rebellion begonnen. Toen was er al iets van een stijging geweest naar ongeveer 18%.
Ja.
Maar inmiddels vindt meer dan 40% van de Britten vindt het klimaat een van de 3 belangrijkste issues waar ze zich zorgen om maken.
Ja, lastig vind ik dan wel even om te zeggen wat nou het effect is van Extinction Rebellion en andere dingen. Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die op dat vlak gebeuren.
Maar als het van 8% naar 40% gaat, dan er is echt wel een verandering gaande ook in de publieke perceptie van hoe belangrijk het
klimaat
is.
Zeker, maar dat geloof ik. Maar ik zit even te kijken van wat is nou het effect van specifiek deze dingen. En de reden waarom ik het vraag is omdat op een gegeven moment is dit ook eigenlijk onwenselijk. Ik bedoel, ik begrijp dat het werkt. En ik begrijp dat je het soms moet doen. En daar kan ik allemaal in meegaan. Maar dit is nou wel iets wat de polarisatie natuurlijk in de samenleving enorm kan voeden. Want als iedereen extremere dingen gaat doen, dan komen mensen wel steeds meer tegenover elkaar te staan.
Ja, en daarvan zouden deze activisten zeggen van we hebben liever een planeet die gered wordt. Mm-hmm. Waar er misschien wat meer polarisatie is in het maatschappelijk debat. Dan dat we met z'n allen als die kikker en die pan zonder discussie toekijken hoe onze planeet te gronden wordt gericht.
Het gaat me even niet om het punt wat daar inhoudelijk achter zit. Want dat maakt niet uit. Maar het gaat erom dat als alle partijen die extreme manier van politiek gaan bedrijven, dan is de verdeeldheid groter, de irritatie groter. Ik weet niet of dat goed is als samenleving.
Nee. Nee, maar
en daarom is het dus een stijl die je ook wel kunt kiezen daarin. Hè? Want de vraag is altijd van wat is effectief? Dat is een terechte vraag, moet je jezelf zeker stellen. Goed om daar eerlijk over te zijn.
Ja.
Maar de tweede vraag is ook van wat wil jij zelf daarin voor stijl hanteren? Dat is een persoonlijke keuze waarover je ook kunt verschillen van mening.
Ja, absoluut. En dat zie je in de politiek natuurlijk ook. Dat op een gegeven moment nodigt dit ook uit om te radicaliseren. Of in ieder geval steeds weer uitspraken te doen die weer tot ophef leiden.
Ja.
Dat is dat natuurlijk is eigenlijk uiteindelijk dezelfde strategie, de ophefstrategie als
ik
deze
zeggen,
strategie.
Heel veel van wat Forum voor Democratie doet, zou je natuurlijk ook kunnen verklaren aan de hand van, ja, van dit wat je net hebt uitgelegd. Hè? Ja. Het is ook inderdaad ophef creëren, met andere woorden, om gematigdere mensen, ja, die conservatief zijn, iets redelijker te laten, ja, lijken.
En ik denk dat het asielbeleid van de VVD nu door meer mensen als redelijk wordt gezien, ja, omdat er partijen zijn aan de rechterkant,
nee, maar,
van de
daar
VVD.
Ga ik ook niet over, ja, in discussie, maar dat geloof ik, ja, allemaal wel. Dat is mijn punt verder niet. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen van, dat is dus wel iets wat voor onze samenleving niet per se fijn is.
Nee, ik denk dat elke strategie nadelen heeft.
Nee, ja, maar niet elke strategie. Deze in het bijzonder heeft heel veel nadelen.
Ja. Ja, weet ik niet. Ja,
maar mag je, vind je dat niet?
Nee, ik denk dat een planeet die ten gronde wordt gericht een grote,
nee, maar dat is
een,
maar kijk, als jij het ermee eens bent, dan geloof ik er wel. Maar het gaat natuurlijk ook om, op sommige punten ben je het niet mee eens. Ik neem aan dat jij toen Thierry het had over dat er een reptiele mens is die heerschappij heeft in de wereld. Ja. Dat je niet dacht van, nou, goed dat hij het zegt.
Nee, fijn dat er iemand antisemitische complottheorieën over ons uitstort. Nee, nee,
maar
dat ik niet.
Bedoel,
nee.
Ik zeg dat, geef dat als het voorbeeld, omdat het, ja, dus ook door andere partijen met wie het niet eens wordt gebruikt. Ja. En dan kan je zeggen van, in plaats van het debat over extremen te voeren, zou het idealer zijn om het debat op een redelijke manier te voeren.
Ja.
Om niet steeds de extremen op te zoeken, ook qua strategie.
In zijn algemeenheid denk ik dat zeker zo is. Maar ik denk dat er heel vaak, als je echt gelooft dat een bepaalde verandering noodzakelijk is, ongeacht, ja, wat je vindt, dat, ja, je, dat, okay, dat, maar, dat je dan
je
zegt...
Moet door
dat
naar het volgende onderwerp, want ik wil niet veel tijd erop zijn, maar je vindt natuurlijk altijd dat jouw onderwerp het belangrijkste, ja, onderwerp ter wereld is. Hè? Dus enige nuance, daar kan je ook wel... Volgens mij, democratie werkt alleen maar omdat mensen ook ervan uitgaan dat zij niet het universele gelijk in pacht,
ja,
hebben.
Ja. Goed.
Goed. Veel emotie in deze podcast vandaag. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
De soep. We hebben honger.
Ja, dat is misschien wel serieus wel waar. We hebben wel honger inderdaad, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, we hebben honger na nog één blokje. Ik had een aantal jaar geleden dat ik enorm geloofde in de growth mindset.
En even voor mensen die niet kennen, wat is de growth mindset?
Ik kan me voorstellen dat er best wel veel mensen zijn, maar dat was een paar jaar geleden. Ik denk een jaar of 10 of zo geleden was dat een heel populair idee. Echt een hele grote hype was dat. Het idee is, als je gelooft dat kwaliteiten zoals intelligentie en persoonlijkheid niet vaststaan, maar dat je daarmee, door dat te geloven, dat je verder kunt ontwikkelen door te leren en ervaring op te doen.
Ja.
Dus daar tegenover staat een fixed mindset. En dat is eigenlijk zoiets van, oké, dit is wie ik ben. Ik kan niet veranderen. Het is hoe het is.
Ja. Victor, dus, jij zal nooit een slimme jongen worden.
Dat zou
precies. Fixed mindset.
Ja, en dat in de growth mindset is van, ik ben nog niet slim. Dat zou het verschil zijn. Dus zo werd het ook heel erg extreem doorgevoerd. Want ja, nadat dat geïntroduceerd werd en mensen daarin gingen geloven, zag je dat het heel erg werd gehyped. En heel veel mensen zeiden ook, het onderwijssysteem moet daarvan doordrenkt worden. Je moet kinderen ook vooral vertellen dat ze in iets nog niet goed zijn, in plaats van dat ze ergens niet goed in zijn. Want dat zorgt ervoor dat ze die mindset hanteren, ja, dat ze er altijd beter in kunnen worden.
Ja. Terwijl als iemand totaal geen talent voor iets heeft,
nee,
helpt het soms ook misschien om dat gewoon te benoemen.
Ja, precies. Nou ja, dat is interessant. Ik las er een artikel over. Er zijn natuurlijk een paar dingen wel op aan te merken. Van, is dit echt zo'n grote... zijn er echt mensen die een van die twee echt geloven? Hè? Want ik geloof op sommige vlakken in de growth mindset, en andere geloof ik in een fixed mindset. Intelligentie bijvoorbeeld, dat haalde je net even aan. Dat is dus typisch een van die dingen die binnen een bandbreedte misschien iets vooruit te krijgen is. Maar ja, als jij een IQ van 80 hebt, dan ga je niet naar een IQ van 120. Dat is gewoon niet realistisch. Dus je moet over sommige dingen ook eerlijk zijn natuurlijk. Maar de reden waarom ik het aanhaal is omdat deze growth mindset eigenlijk niet meer populair is. Je hoort er niet zoveel meer over. En dat komt omdat nieuw onderzoek eigenlijk heeft aangetoond dat het effect minimaal was. Dus een aantal jaar geleden was het heel populair. Het kwam van een Stanford-psycholoog, Carol Dweck, heeft er een boek over geschreven in 2006. Een mega populaire TED-talk met een kleine 20 miljoen views.
Wauw.
Echt heel veel.
Ja.
Heel groot werd het gemaakt. Er werd gezegd van, dit moet een nationale prioriteit worden in het onderwijssysteem. Het moet er zelfs een basis mensenrecht zijn om mensen de kans te geven om de groei te faciliteren. En nu hoor je er niet zoveel meer om, omdat nieuw onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen, ja, nee, ja, er zou een effect kunnen zijn. Dat is soms ook waargenomen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar schoolprestaties, die gaan niet noemenswaardig uit als je de mensen een growth mindset meebrengt.
Ja. Heeft het dan nadelen?
Nou, ja, en ik denk dat die nadelen vooral liggen in het feit dat ik denk dat wij soms te snel meegaan. Ik vind het een mooi voorbeeld. Ik zal het artikel waarin dit helemaal beschreven wordt ook even in de show notes zetten. Want de reden waarom ik dit interessant vind is omdat ik denk dat wij graag willen geloven in dit soort hypes. Omdat wij willen geloven dat als er nieuw onderzoek is, dat de wereld daarmee direct veranderd is en dat alles anders kan zijn. En ik denk dat wetenschap gaat gewoon heel erg langzaam. En als er dus nieuw baanbrekend onderzoek, dat kan inderdaad baanbrekend zijn, dat kan inderdaad alles veranderen, Meestal niet natuurlijk. Nee. Meestal is het incrementeel. Maar je hebt eerst meer onderzoek nodig om dat te geloven. En hier heb ik in het verleden, maar ook heel veel andere mensen natuurlijk, te veel geloofd in deze growth mindset.
Ja, ook omdat je het wil geloven.
Misschien, ja.
Ja, zeker. Het is niet leuk om te horen dat iets niet beter kan.
Nee.
En ik bedoel, het is een onderscheid tussen dingen die je wel niet kan veranderen. Maar als iemand op ons afstapt en zegt van, ja. Victor, Lars,
ja.
Jullie podcast is niet goed.
Nee.
Dan is dat een hele andere boodschap. En als diezelfde persoon zegt, Victor, ja. Lars, jullie podcast is nog niet goed.
Ja, precies. Maar dat is niet per se de growth mindset. Hè? Hmm. Want je voegt weliswaar het woordje nog niet toe. Dus dat begrijp ik wat je daarmee doet. Maar de growth mindset is dat je zelf gelooft dat jij kunt groeien. En dat de podcast, die kunnen we verbeteren. Hè? Ja. Dus er zijn heel veel dingen die we anders kunnen doen. Maar daar is niet zoveel discussie over.
Nee.
En zeker wat jij zegt is vriendelijker. Maar de growth mindset is heel erg dat je gelooft van ik kan altijd in alles beter worden. Ja. En dat denken alleen is niet genoeg om echt die groei te faciliteren.
Nee.
Want dat is eigenlijk de claim die werd neergelegd. Maar daar zeg ik het, van die veranderingen die gaan gewoon langzamer dan we vaak denken. En daar moeten we ons bewust van zijn.
Ja, ik denk wel dat het met heel veel dingen zo speelt. Het is dus niet alleen met wetenschap.
Nee.
Elk jaar worden bestsellers geschreven. Malcolm Gladwell die heeft dan weer een nieuw idee omarmd. Waarbij die zegt van in Outliers, je moet alles 10.000 uur doen en dan word je er gewoon goed in, word je er een topper in.
Populaire wetenschap is dat vaak. Het is gebaseerd op wetenschap, maar het wordt wel heel erg platgeslagen.
Ja, en eigenlijk zou je dan standaard gewoon minimaal 5 jaar moeten wachten.
Ja.
Of 5 jaar later nog steeds blijkt dat dat klopt. En als het zo is, dan moet je het boek gaan lezen. Want op het moment zelf het boek gaan lezen, dan weet je eigenlijk dat de kans groot is dat je iets gaat lezen wat 5 jaar later waarschijnlijk al betwist wordt.
Volgens mij zou je al het onderzoek wat in de afgelopen 10 jaar is gedaan, nog niet aan het grote publiek moeten mededelen. Volgens mij zou de wereld daar gewoon veel beter van worden.
Ja, dat weet ik ook weer niet.
Nou, ik denk bijvoorbeeld direct aan al die, want als mensen gaan lijden, dan is er ook altijd nieuw onderzoek die dan net weer zegt van, nou, als je intermittent fasting doet, is dat beter. Als je heel veel tomaten eet, is dat beter. En vaak zijn dat onderzoekjes waar nog maar de vraag is of ze echt de betekenis hebben die ze wordt toegekend in wat daarover wordt gezegd in een of ander tijdschrift. Dus de inzichten over heel veel dingen die veranderen heel geleidelijk, heel langzaam. En het is juist goed om niet alles meteen mee te nemen, maar gewoon even te kijken van, klopt dit wel? Is vervolgonderzoek ook hetgeen dat het uitwijst?
Ja, maar is dan niet gewoon het oude adagium, één onderzoek is geen onderzoek?
Dus
eigenlijk moet je gewoon, op het moment dat maar één iemand iets gevonden heeft, dan zou je er nog geen aandacht aan
moeten geven. Maar het is een beetje bij wijze van spreken, hè? Want ik begrijp inderdaad dat als er in 10 jaar tijd 15 onderzoeken worden gedaan, dat belangrijk. Maar gewoon even bij wijze van spreken. Ik denk dat we niet te veel ons gedrag moeten aanpassen op basis van onderzoek wat in de afgelopen 10 jaar is gebeurd.
Ja.
Dat bedoel ik eigenlijk. Ik denk dat het over het algemeen verstandig is. Ook in de wereld van fitness en zo zijn er heel veel onderzoekjes die allerlei kleine dingetjes laten zien. Terwijl ik denk, laat het gewoon links liggen. Focus je op de hoofdzaken. Tweede is, nou, dat is ook de reden waarom ik het interessant vond. In dit artikel over deze growth mindset toen populair is, werd ook gesproken over de rol van de TED Talk die Carol Dweck heeft gegeven. Nogmaals, heel erg veel kijkers van die TED Talk. En ik vraag me wel af of TED Talks niet te veel bijdragen. Ook daar heb ik in het verleden veel naar gekeken. Maar of ze niet te veel bijdragen aan het populair maken van wetenschap. Maar het daarmee ook wel vaak gewoon eigenlijk belachelijk maken. Het wordt daar zo extreem vaak gehyped en versimpeld inderdaad, dat er niet echt meer veel van overblijft. Want dat is ook een beetje de kritiek op de TED-talk die zij heeft gegeven in het verleden. Ja. Met nieuwe onderzoeken zijn haar claims gewoon niet meer kloppend. Dus ze overdrijft het gewoon veel te zwaar.
Ja, ik heb daar wel een andere theorie over.
Mm-hmm.
Er zijn namelijk echt duizenden TED-talks.
Ja.
En daar zitten TED-talks tussen van wetenschappers die zeggen met 3 slagen om de arm,
mm-hmm.
misschien is het mogelijk dat dit zo is binnen deze omgeving met die beperkingen en op deze manier met die nuances.
Maar daar kijkt niemand naar.
Daar kijkt niemand naar.
Precies.
En er is er één wetenschapper die dan zegt van, ik heb Eureka, ik heb het gevonden. Ik heb een geweldig idee dat jouw leven direct veel beter maakt. Je hoeft maar één ding te doen en jouw leven gaat veranderen.
Ja.
Ja, die gaat viraal.
Zeker, ja.
Dus die worden het meest bekeken,
maar
die zijn totaal niet representatief voor alle TED Talks.
Maar wel wat mensen zien van TED Talks. Want die ene die wordt dus inderdaad, zoals in dit geval, een kleine 20 miljoen keer bekeken. Ja. En die heel goed onderbouwd is en die alles heel nauwkeurig verwoord heeft, die wordt misschien maar 100 keer bekeken.
Ja.
Dus dat is natuurlijk gewoon, dat is het probleem. Ik denk dat als je daar succes hebt in een TED Talk, dan moet je dingen dusdanig versimpelen en vereenvoudigen, dat het vaak geen recht meer doet aan de onderliggende wetenschap. Het kan, en misschien in sommige situaties is dat gebeurd, maar vaak wordt het veel te plat geslagen. En ik denk dat eigenlijk de wetenschap daar vaak ook onder leidt, omdat ik ik denk dat nu mensen denken, ja, die growth mindset, dat was verkeerde wetenschap. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Er is één onderzoek gedaan waaruit bleek dat het wel effectief was. Toen is er vervolgonderzoek gedaan waarin dat genuanceerd werd.
Dus het proces werkte.
Op zich werkt dat. Ja. Maar ik denk niet dat dat de takeaway is die de meeste mensen eraan hebben.
Nee. Nou, ik ben het wel mee eens dat je heel voorzichtig moet zijn om dat op een platform te zetten. Want uiteindelijk kan het natuurlijk wel het vertrouwen in wetenschap ondermijnen.
Mm-hmm. Hoe bedoel je?
Nou ja, als je elke keer naar buiten komt. We hebben het eerder in deze podcast hebben we het ook gehad over Amy Cuddy.
Ja.
Met haar TED-talk.
Ook inderdaad iemand die dus inderdaad grote problemen
die
heeft.
Die zei van als je maar macho pose inneemt. Dan krijg je meer zelfvertrouwen. Je maakt meer testosteron aan. Je cortisolniveau gaat.
Waar?
krijg je eindelijk een baardstuk.
Ja. Ik kan wel meer testosteron gebruiken.
Dan gaat je cortisol gaat naar beneden.
Ja.
Dat bleek dus allemaal niet te kloppen. Onzin. Nee. En dat is wel een van de best bekeken TED-talks ooit. Klopt. Maar daar zie je hetzelfde fenomeen wel. Hè? Van, daar probeer je eigenlijk iets zo simpel te maken en zo groot te maken dat het niet meer recht doet aan de werkelijkheid.
Wetenschap is gewoon ingewikkeld en daar moeten we denk ik mee leren leven. Het heeft niet altijd kant-en-klare oplossingen, het kent grote onzekerheden en de details en nuances zijn complex.
Ja. Ja. Ik zie daar overigens op sociale media nog iets veel problematischer. Want kijk, vroeger werden wetenschappelijke artikelen werden gelezen door wetenschappers.
Ja.
En ik denk, ik zie het met name sinds de coronapandemie gebeuren, dat ineens op sociale media ook allemaal onderzoeken ineens gedeeld worden. En vaak zijn dat niet eens gepubliceerde onderzoeken, maar preprints. Dus onderzoeken die nog niet eens door collega's beoordeeld zijn, goedgekeurd zijn, die gewoon maar op het wereldwijde web worden geslingerd en ze gaan rond. En daar gaat het volgens mij ook juist mis. Hè? Dat je ineens denkt van wij kunnen totaal niet beoordelen of dat valide is of niet.
Nee.
Ik ben ook blij dat mensen als Marion Koopmans ook juist op sociale media duiding geven van let op, dit onderzoek heeft beperkingen of dit is maar een preprint. Daar ben je zelf minder scherp op.
Ja.
Maar wees daar zorgvuldig in, want er gaan wel heel veel dingen rond.
Ja.
Onder het mom van het is wetenschap, maar dat maakt het niet noodzakelijkerwijs betrouwbaar.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, precies. Nou ja, goed. Ja, oké. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De afgelopen week hadden we geen vraag, maar we hebben inmiddels echt een lading met vragen
gekregen. Ik weet niet of er iets in het water zat deze week of dat mensen massaal dachten van we gaan mailen.
Het zijn er echt heel veel. Dus
15 vragen telde ik.
16 zelfs. Er is er nog één het laatste uur binnengekomen.
Jeetje.
Ja, we gaan er twee behandelen. Ja. Bij wijze van uitzondering. Omdat we gewoon heel fijn vinden.
En
dat
we zijn blij met al die vragen.
Zeker.
En misschien kunnen we volgende week nog een van de andere vragen beantwoorden. Dus super bedankt voor die vragen. Laat ze komen en laat ze ook blijf ze sturen.
De vraag van deze week komt van Ray. Hij zegt hi Fik en Lars. Nogmaals echt een hele leuke podcast. Altijd teleurgesteld als jullie er een week niet zijn. Maar rust is jullie natuurlijk ook gegund. Graag zou ik willen onderstrepen dat jullie nieuwe tune echt kwaliteit is. Goede verbetering. Jullie verwoorden naar mijn idee perfect vaak de twee stromingen in de samenleving plus verdieping. Mijn vraag aan jullie, wie van jullie twee zou je het meest omschrijven als ratio en wie als gevoel? Hartelijk goed van jullie trouwe luisteraar, Ray.
Ja.
Wie is ratio en wie is emotie?
Heb jij gevoel?
Zie jij jezelf als iemand die meer emotie heeft?
Nee, dat is een grapje. Ik denk uiteindelijk, Daniel Kahneman die zegt natuurlijk dat iedereen op basis van gevoelens handelt.
Ja.
En soms post-rationaliseren we het wel eens. Dus dan vertellen we onszelf dat we heel rationeel zijn. Maar ik denk, hij legt al heel goed uit. Niemand is uiteindelijk rationeel.
Nee, we zijn allemaal inderdaad heel erg voor emotie. Dat ben ik ermee eens.
Ik weet niet of dit het antwoord is wat Ray wilde horen.
Ik denk het niet. Ik denk dat hij wel graag een onderscheid wilde hebben. Of dat hij in ieder geval een beetje een competitie wilde. Zal ik er eens even een antwoord op geven?
Nou, kom maar door.
Ik denk dat iedereen zit op een soort autisme is een spectrum, zeg maar. Hè? En ik denk niet dat wij autistisch zijn. Laat ik dat voorop stellen.
Waar gaat dit naartoe, Victor?
maar ik denk dat wij wel meer aan de kant van autisten zitten dan zeg maar heel veel andere mensen. en jij nog iets verder richting die kant dan ik. Ik denk dat jij iets meer ratio bent en iets minder emotie en ik ben iets meer emotie.
Ik denk het niet.
Dat denk ik wel.
Nee, en ik geniet ervan om met anderen samen te zijn.
Maar dat is niet emotie, hè?
Nee, maar
ik kan er ook van genieten om met andere mensen samen te zijn.
Maar je zit elke avond hier in je eentje en zit je televisie te kijken.
Ik heb een heel sociaal beroep. Ik zie een lopende band mensen. mensen. Ik heb geen idee om met een gegeven moment heel veel mensen te zien.
Maar je bent blij als je dan weer in je eentje thuis zit.
Dat is wel waar. Maar dan ben ik introvert. Hè? Dat is niet iets. Dat is niet dat ik geen emotie heb.
Ja. Nee, ik denk dat we beide dat combineren. Ik denk niet dat er een heel groot verschil is. Ik denk ook niet dat je, misschien hint reden op, dat je per standpunt bijvoorbeeld kan zeggen van het een is meer rationeel dan het ander. Hè? Dus ik vind dat altijd lastig te zeggen. Maar je wordt gevormd door je waarden, je opvattingen, ja, door wat je mee hebt gemaakt. En ik denk dat we daar beide die ratio en de emotie combineren.
De tweede vraag die komt van Erwin. Goedemiddag, heren. Nu we sinds de vorige podcast weten dat Victor het niet zo heeft op aantasting van mannelijke bastions door mensen die streven naar meer inclusiviteit en diversiteit, heb ik een vraagje aan hem. Wat vind je van de neiging van de Republikeinen in Florida bijvoorbeeld om allerlei kinderboeken te verbieden omdat die de tere kinderziel of de gevoelige identiteit van de white Anglo-Saxon Protestant zouden kwetsen? Groet Erwin.
En ook Erwin daar. Ja, die komt wel binnen. Even voordat we het antwoord hebben.
Oké.
Want er zitten best wel wat aannames daar voorafgaand. En Mark Rutte, die heeft dan een manier waarop die antwoorden geeft op een vraag. Uh-huh. Die heeft het in eerste instantie alleen maar over die aannames. Uh-huh. Die geeft geen antwoord op de vraag dan.
Verstandig sowieso om eerst op de aannames in te gaan?
Ik ga je zorgen dat je beide doet.
Okay.
Maar het begon even met, jij bent tegen vrouwen die het bastion van de mannen aantasten.
Nee, het gaat over de discussie van vorige week inderdaad over meer vrouwen in de wetenschap. Ik vind het heel goed. Ik heb ook gezegd dat ik het juist een prestatie vind dat er in onze tijd heel veel vrouwen in de wetenschap zitten. Dus dat vind ik echt extreem goed.
Ja. Dat je een prestatie vindt, is misschien nog niet dat je het goed vindt. Maar je hebt ook gezegd van ik ben er blij mee.
Wij hebben daar als samenleving voor gezorgd. Dat, in die zin vind ik het een prestatie. Maar ik vind het goed. En we hebben het gehad over het feit dat daar voordelen en nadelen aan zitten. Ik denk dat het aan extreme mannelijkheid zit te nadelen, maar ook aan extreme vrouwelijkheid. En ik denk dat sommige universiteiten nu te veel zijn doorgeschoten in dat laatste. Dat was mijn punt.
Maar die discussie hoeven we nu niet te voeren.
Nee.
Maar daar zat wel een reactie in. En vervolgens was de vraag, wat vind jij dan van die Republikeinen?
Ja.
Velen zullen zeggen die knettergekke Republikeinen die, die kinderboeken verbieden. Een beetje zoals Poetin boeken verbiedt in Rusland. Ja. Ben jij daar dan ook voor?
Nee, absoluut niet. Nee, maar ik ben heel vaak het niet eens met de Republikeinen. Laat dat voorop staan en ook heel vaak trouwens aangegeven. Nee, ik vind dat het absurd om boeken te gaan verbieden. Echt werkelijk absurd. Er is geen enkel boek waarvan ik denk dat moeten we verbieden om mensen te beschermen. Of ook dat je kinderen het niet wil laten lezen of al dat soort dingen. Nee, ik geloof in de vrijheid van meningsuiting. Ik geloof in het totje nemen van zoveel mogelijk verschillende meningen. Dus laat ze zeker ook die boeken lezen. Kijk, de reden waarom de Republikeinen dit doen is vanwege die doorgeschoten polarisatie in de Verenigde Staten. Dus dit soort absurde strategieën doen ze.
Ze doen het omdat ze dit vinden.
Weet ik niet.
En nu eindelijk voelen dat de kans rijp is dat ze het kunnen doen. Maar hun ideeën over hoe een moderne familie er wel of juist niet uit moet zien, die zijn toch niet veranderd in de afgelopen 30 jaar van de Republikeinen?
Wel trouwens. En ook zelfs dat er wel wat naar links is opgeschoven trouwens hoor. Maar ik denk dat de Republikeinen dit doen. Maar dit zouden ze 10 jaar geleden natuurlijk nooit gedaan hebben. Dit zijn hele recente ontwikkelingen daar. Maar daarom zeg ik van het komt door de polarisatie. Ik denk dat de politieke cultuur in Amerika verrot is. Dit soort extreme dingen worden gedaan omdat mensen denken dat het de enige manier is om dingen gedaan te krijgen. Dus heel veel Republikeinen hebben het idee dat zij altijd buiten de orde zijn geplaatst. Dat ze altijd als seksistisch of transfoob of racistisch of noem het allemaal op. Dat wordt aangevreven op het moment dat ze met standpunten komen. En ja, als je steeds buiten de orde wordt geplaatst, dan heb je op een gegeven moment de neiging om daar tegen terug te vechten. En dat gebeurt op een manier die natuurlijk niet wenselijk is. Dus, maar ik zie het vooral als een excess van het verrot
establishment. Hè? Ze worden niet buiten de orde geplaatst.
Maar met hun meningen denk ik wel. Dat is een beetje het probleem. Je krijgt het vaak moeilijk voor elkaar. Maar nogmaals, ik bedoel, ik probeer een beetje vooral te verwoorden van waarom dat nou gebeurt. Want ik denk dat het zinvol is om bij dit soort dingen te kijken. Want we kunnen wel zeggen van zijn gekke mensen die gekke dingen doen. Maar ik denk dat we ook moeten beseffen, dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. En die Republikeinen in Amerika, het is gewoon 50% van het land. Hè? Het is 50% van het land. Dus ik denk als wij dat lot kunnen voorkomen, en dat is mogelijk, dan is het waard om te kijken wat ze daar in Amerika verkeerd hebben gedaan, waardoor dat systeem ging rotten.
Ja. Maar in ieder geval dus niet de boeken wegnemen
om de
tere kinderzieltjes te beschermen tegen twee jongens die hand in hand lopen en dat soort dingen.
Nee. Dank voor je vraag, zowel Erwin als Ray. Fijn dat jullie hem gesteld hebben. Vraag het vic@lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kan sturen.
Dan, we hebben geen recensies. Maar misschien wel een oproep om weer eens een recensie te plaatsen. Ik weet van mezelf dat ik eigenlijk nooit recensies plaats. Ik moest er ook wel een beetje aan denken toen jij met je tirade kwam over enquêtes die je nooit invult.
Een paar afleveringen geleden inderdaad.
Precies. Ja. Maar toch vind ik het wel leuk. Als je gewoon de moeite neemt om in Apple een recensie te plaatsen of in Spotify. Dat kan gewoon op je telefoon. Als je in Spotify luistert, gewoon even op die sterren klikt en aangeeft hoe je de podcast ervaart, wat je ervan vindt. Maak je ons blij en je zorgt ook dat meer mensen de podcast kunnen vinden.
Kijk, tot zover deze aflevering van de Communicado's. Een hele fijne dag.
Hoi, hoi.